En vervolgens luisteren wij naar het woord van God uit Exodus 2, vers 11 tot en met 25. En het evangelie naar Johannes, hoofdstuk 1, vers 35 tot 43.
En het geschiedde in die dagen, toen Mozes groot geworden was, dat hij uitging tot zijn broederen en bezag hun lasten. En hij zag dat een Egyptische man een Hebreeuwse man uit zijn broederen sloeg. En hij zag herwaarts en ginswaarts, en toen hij zag dat er niemand was, zo versloeg hij de Egyptenaar en hij verborg hem in het zand. Des anderen daags ging hij wederom uit en zie, twee Hebreeuwse mannen twisten. En hij zeide tot ongerechten, waarom slaat gij u naast hem? Hij dan zeide, wie heeft u tot een overste en rechter over ons gezet? Zeg gij dit om mij te doden, gelijk gij de Egyptenaar gedood hebt? Toen vreesde Mozes en zeide, voorwaar deze zaak is bekend geworden. Als nu Farao deze zaak hoorde, zo zocht hij Mozes te doden. Doch Mozes vloot voor Farao's aangezicht en hij woonde in het land Midian en hij zat bij een waterput. En de priester in Midian had 7 dochters. Die kwamen om te putten en vulden de drinkbakken om de kudde haars vaders te drinken. Toen kwamen de herders en zij dreven haar vandaar. Doch Mozes stond op en verloste haar en drinkte haar kudde. En toen zij tot haar vader Reuel kwamen, zo sprak hij, waarom zijt ge heden zo haast wedergekomen? Toen zeide zij, een Egyptisch man heeft ons verlost uit de hand der herders. En hij heeft ook overvloediglijk voor ons geput en de kudde gedrenkt. En hij zeide tot zijn dochters, waar is hij toch? Waarom liet gij de man nu gaan? Roept hem dat hij brood eten. En Mozes bewilligde bij de man te wonen en hij gaf Mozes zijn dochter Zippora. Die baarde een zoon en hij noemde zijn naam Gershom, want hij zeide, ik ben een vreemdeling geworden in een vreemd land. En het geschiedde na vele dagen, als de koning van Egypte gestorven was, dat de kinderen in Israël zuchtten en schreeuwden over de dienst. En hun gekrijt over een dienst kwam op tot God. En God hoorde hun gekerm en God gedacht aan zijn verbond met Abraham, met Isaac en met Jacob. En God zag de kinderen in Israël aan en God kende hen. Lezen we verder in Johannes 1. Des anderen daags wederom stond Johannes en twee het zijn discipelen. En ziend op Jezus daar wandelende, zeide hij, zie het Lam Gods. En die twee discipelen hoorden hem dat spreken en zij volgden Jezus. En Jezus zich omkerend en ziende hen volgen, zeide tot hen, wat zoekt gij? En ze zeiden tot hem, Rabbi, het welk is te zeggen, overgezet zijn de meester, waar woont gij? Hij zeide tot hen, komt en ziet. Zij kwamen en zagen waar hij woonde en bleven die dag bij hem. En het was omtrent de 10e uren. Andreas, de broeder van Simon Petrus, was een van die twee, die het van Johannes gehoord hadden en hem gevolgd waren. Deze vond eerst zijn broeder Simon en zei tot hem, we hebben gevonden de Messias, het welk is overgezet zijnde de Christus. En hij leidde hem tot Jezus. En Jezus hem aanziende zeide, gij zit Simon, de zoon van Jona. Gij zult genaamd worden Kefas, het welk overgezet wordt Petrus.
Gemeente van onze Heer Jezus Christus. In onze wereld zijn veel terugkerende patronen. En je zou zeggen, gelukkig wel, want daardoor vind je houvast in onzekere tijden. Als je die patronen kunt herkennen, dan kun je daar ook op anticiperen. Zo gebeurt het bij de seizoenen. De boer anticipeert op de lente door al vroegtijdig zijn akkers in te zaaien. Nou jongens en meisjes, anticiperen is een beetje een moeilijk woord natuurlijk. Maar het betekent eigenlijk gewoon rekening houden met, je voorbereiden op. En ik denk dat jouw moeder dat ook wel doet. Ze houdt alvast rekening met de winter door ervoor te zorgen dat er winterkleren voor jou in de kast klaar liggen. Nou, dat is anticiperen. En als je dat doet, dan vind je ook houvast. Dan kom je niet zomaar voor verrassingen te staan. Deze geschiedenis van Mozes, die kan ons helpen om patronen in de wereldgeschiedenis te ontdekken. Zodat je ook voor vandaag en ook in je eigen leven houvast vindt. Daar gaat het vanmiddag over. Hou vast vinden in onzekere tijden. We letten eerst op hou vast vinden in eigen kracht. En als tweede op hou vast vinden in Gods leiding. Mozes, een van de belangrijkste figuren van het Oude Testament. Hij was de leider van de Exodus, de uittocht uit Egypte. Mozes heeft die uittocht geleid in opdracht van God. En daarom is hij toch wel een van de belangrijkste figuren uit het Oude Testament. En het eerste deel, zoals ik al zei, van hoofdstuk 2, dat gaat over zijn geboorte. Wonderlijke geschiedenis. De naam van God wordt daar niet genoemd. Maar je merkt het wel. God is echt wel aanwezig. Vandaag zien we hoe het verder gaat met die Mozes. Vers 11 begint met de dagen toen Mozes groot geworden was. Dat is een wat vage omschrijving. Maar in Handelingen 7 wordt ook het een en ander verteld over het leven van Mozes. En uit Handelingen 7 vers 23 kunnen wij opmaken dat Mozes nu op dit moment een man van 40 jaar oud is. Mozes, een man in de kracht van zijn leven dus. Hij zit op het toppunt van zijn kunnen. Mozes, opgevoed en opgegroeid volgens de Egyptische maatstaven. Hij weet niet wat het is om dwangarbeid te verrichten. Hij weet niet wat het is om die zweep op zijn rug te krijgen. Eigenlijk zou je zeggen, die Mozes heeft een luxe positie. Hij heeft altijd goed te eten gehad. Hij heeft een goede opleiding genoten. En hij is fysiek ook afgetraind. Dat blijkt ook wel uit het vervolg. Kortom, die Mozes, dat is een prins in de kracht van zijn leven. Onderweg naar de top. Toch laat de Bijbel ook een andere kant van Mozes zien. Want Mozes, dat is de betrokken man. Hij weet zich verbonden met zijn bloedverwanten. Want vers 11 zegt dat hij bij zijn bloedverwanten gaat kijken. En dat hij daar hun dwangarbeid ziet. We moeten het ons zo voorstellen dat Mozes opgegroeid is in de buurt van het paleis van de farao. En dat wellicht die dwangarbeid elders in het land plaatsvond. Dat betekent dus dat het een bewuste keuze van Mozes was om daar te gaan kijken. Hij had natuurlijk ook niet kunnen gaan. Hij had ook kunnen zeggen, nou dit wil ik toch helemaal niet weten. Wat daar allemaal gebeurt, dat wil ik niet weten. Er was niemand die hem verplichtte om daar bij die dwangarbeiders te gaan kijken. Maar hij deed het dus wel, uit eigen beweging. En dat laat ons zien dat Mozes zich één weet met zijn bloedverwanten. Dat hij met hen meeleidt. Wat zou hij hen graag helpen en hen van die dwangarbeid verlossen? Als hij ter plekke komt, dan ziet hij wat er gebeurt. Die Israëlitische dwangarbeiders staan onder leiding van een Egyptische opzichter. En die Egyptische opzichter, die slaat er flink op los. Even vertaald naar onze tijd zou je dat, denk ik, op zijn minst een onveilige bedrijfscultuur noemen. Dat weet u wel, toch? Dat er in een bedrijf kan ook sprake zijn van onveilig gedrag. Zoals pesten, intimidatie, discriminatie, machtsmisbruik, agressie. Nou, zoiets dus. Die Egyptische opzichter, die knalt erop los met de zweep. En wellicht omdat hij vindt dat die Israëlitische man te weinig presteert. Er moet meer uitkomen. En Mozes, die ziet dat voor zijn ogen gebeuren. Dat een van zijn bloedverwanten geslagen wordt. Ongenadig en ongestraft knalt die Egyptenaar erop los. En dat raakt hem. Hij kan het niet aanzien. En nu komt de leider in Mozes naar boven. Die afgetrainde prins, die gaat een interventie doen. Want moet je nu eens opletten wat er gebeurt. In vers 12 staat dat hij om zich heen keek. En toen hij zag dat er niemand was. Nou, was er niemand in de buurt dan? Ja, natuurlijk wel. Sowieso die dwangarbeider die geslagen werd. Maar bedoeld wordt dat er niemand van die andere Egyptische opzichters in de buurt was. Er was zogezegd niemand die Mozes zou kunnen verraden. Want Mozes verwachtte van zijn bloedverwanten dat zij zouden zwijgen over wat er nu stond te gebeuren. Die prins kijkt dus of de omgeving veilig is. En daarna slaat hij er ongenadig op los. Die Egyptische opzichter kon best klappen uitdelen. Maar het is al heel snel duidelijk dat hij tegenover Mozes geen partij is. Het gaat er hard aan toe. En het kost die Egyptische opzichter het leven. En vervolgens dan staat er dat die dode man onder het losse zand geschoven wordt. En alsof er niks gebeurd is. Blijft onduidelijk of dit nou de intentie van Mozes was. Deed hij dit bewust? Of moet je zeggen, ja, het was niet de bedoeling, maar onbedoeld is het helemaal uit de hand gelopen. De Bijbel laat het in het midden. Ze beschrijft vooral wat er gebeurt. De volgende dag gaat Mozes weer kijken. Opnieuw blijkt zijn zorgzame karakter. Hij is echt begaan met die mensen die zou moeten lijden. Hij kiest voor de onderdrukten. Maar nu is de situatie nog gekker dan een dag ervoor. Want nu zijn twee bloedverwanten met elkaar op de vuist geraakt. Twee mannen in hetzelfde schuitje met elkaar in conflict. Opnieuw komt de leider in Mozes naar boven. Maar hij kan het natuurlijk nu niet op dezelfde manier aanpakken. Dit vraagt een andere benadering. Blijkbaar heeft Mozes het gezien wie van de twee begon met klappen uitdelen. En die wordt dan ook aangesproken. En hij zegt, waarom slaat u uw naaste? Bloedverwantschap zou dat gevecht toch moeten voorkomen? Maar de situatie is ingewikkelder dan Mozes dacht. Hij heeft nu niks aan zijn spierballen. Hij moet het doen met woorden. En het lijkt erop dat Mozes verbaal niet zo sterk is. Want degene die dat gevecht begon, die geeft gewoon een grote mond terug. Hij zegt tegen Mozes, wie heeft u tot leider en rechter over ons aangesteld? Zegt u dit om mij te doden, zoals u die Egyptenaar gedood hebt? Dan wordt Mozes bang. En hij zegt tegen zichzelf, het is bekend geworden. Prins Mozes wordt afgewezen. Zijn bloedverwanten zitten helemaal niet op hem te wachten. Hij wordt niet erkend als de nieuwe leider. En bovendien chanteert die man Mozes ook. Hij zegt, wou je soms nog een ordinaire moord plegen? Zoek je soms ook iets om mij tegen de grond te slaan? Het is dus helemaal geen geheim wat er gisteren gebeurd is. Er wordt over gepraat. En nota bene, zijn bloedverwanten zijn niet van plan om Mozes te beschermen. Het is een regelrechte bedreiging voor hem. Want als dat geheim van gisteren publiek wordt, kan Mozes het wel vergeten. Hij wordt op twee manieren door zijn eigen volk afgewezen. Hij is helemaal niet aangesteld als officiële leider. En er wordt ook nog eens gedreigd om dat geheim van Mozes publiek te maken. En gemeente, vooral dat laatste is een heel sterk wapen. In onze tijd kennen we dat ook. Bijvoorbeeld, als er nieuwe politici aantreden, dan wordt door de media eerst hun verleden gecheckt. En blijkt nou dat daar een zwarte bladzij in zit, nou dan kunnen ze het wel vergeten. Dan zorgt de media er wel voor dat zo iemand niet in Den Haag komt te zitten. En zulke dingen gebeuren natuurlijk ook in het klein. Hè? Misschien heb je ooit wel eens iets doms gedaan. Ben je ook wel eens boos geworden. Heb je ook wel eens een keer iets kort en klein geslagen. Of je hebt misschien wel een veel te pikante foto van jezelf gedeeld. Zou kunnen, toch? En door zoiets kun je later klem gezet worden. Dat die ander heeft een machtig wapen. En die zegt, kijk maar uit. Anders dan maak ik jouw geheim publiek. Dan weet iedereen het. Nou, zo'n wapen wordt ook ingezet tegen Mozes. Hij heeft helemaal niks aan zijn spierballen, aan zijn kracht. Ik begon de preek met het belang van het herkennen van patronen. Want als je zo'n patroon herkent, dan kun je daar ook op anticiperen. En misschien ziet u het zelf ook al wel. Want in de Bijbel herken je dat patroon van niet door kracht en ook niet door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden, zegt de Heer. Die grote bevrijdingsoperatie van God, die Exodus, die is niet gebaseerd op de kracht van Mozes, op het geweld van mensen. Wel, nee. God gaat een heel andere weg. Een ongedachte weg. Hij gaat de weg van het kruis. De weg van de vernedering. Dat is een terugkerend patroon in de Bijbel. En het wordt wel het meest duidelijk en het meest zichtbaar in Christus. Hij ging zelf aan het kruis. En dat lijkt een teken van zwakheid. Maar juist daarin, in die zwakheid, zit nou de kracht van God. Want door het kruis kwam er bevrijding van zonde, van oordeel. En gemeente, zo komt de vraag vanmiddag naar u en naar jou en ook naar mij toe. Heb je dit patroon nou al herkend? En anticipeer je daar ook op? Of wat simpeler gezegd, doe je daar dan ook wat mee? Want van nature baseren wij verlossing op kracht. Zo menselijk, zo natuurlijk. Maar God gaat een heel andere weg. God wil onze hoogmoed en onze trots breken. Het is niet door kracht, maar door het kruis dat wij zalig kunnen worden. Gelooft u dat? Geloof jij dat? Dat was nou ook de les die Paulus leerde. Toen God tegen hem zei, mijn genade is voor u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Paulus heeft daarop geanticipeerd. En hij zei, daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden. Opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Gemeente, dat is het geheim. En de vraag is of dat u dat geheim ook al hebt ontdekt, het aanvaard hebt, het gelooft. Opdat zo de kracht van God in u komen kan. Een tweede patroon in deze geschiedenis, dat is de afwijzing van Mozes. In de latere geschiedenis van Israël zijn er zo vaak profeten van God afgewezen. De mensen erkenden hen niet als boodschappers namens God. En dat patroon wordt ook weer zichtbaar in Christus. Hij kwam uit het hemelse paleis om mensen te helpen, te redden. Hij was begaan met hun ellende. Maar wat gebeurde er? Hij werd als leider afgewezen. Velen geloofden niet in zijn naam. En daarom eindigde Jezus zijn leven aan het kruis, afgewezen. En laten wij eerlijk zijn, over het algemeen vinden wij het toch ook moeilijk om leiding te accepteren. Toch? We zijn liever eigen baas. Als je een beetje zelf je eigen route uit kunt stippelen voor het leven, je zoekt het liever zelf uit. Kijk, ook dat patroon herhaalt zich in ons leven. Want hoeveel moeite hebben wij om Christus te accepteren als onze leider, als onze bevrijder. Hoe moeilijk vinden wij het om hem te geloven op zijn woord. Hoe moeilijk vinden wij het om hem dan ook te gehoorzamen en te volgen. Misschien twijfel jij wel aan of Jezus nou wel echt relevant is. Dat je om je heen kijkt en zegt, ja, maar mijn vrienden zijn toch ook gelukkig als ze helemaal niet zoveel met geloof hebben. Of als ze er niet zo serieus mee bezig zijn. Dus waarom eigenlijk? En er staan in de Bijbel dingen, uitspraken van de Heer Jezus, die we moeilijk vinden. Hoe je met je geld om moet gaan en met je tijd en zo. Eigenlijk lezen we daar liever overheen. Nou, dat herhalende patroon speelt zich ook af in ons leven. En daar moet je wel op anticiperen. Want als je daar niks mee doet, dan komt het ook niet goed. Je hebt wel een bevrijder nodig. Anders blijf je dus in dat Egypte van de zonde. En ga je ook met Egypte ten onder. En daarom, vertrouw nou op de Heer Jezus. Dat Hij degene is die door God gezonden is om ons mensen te bevrijden. Het is net zoals die Andreas zegt. We hebben dat gehoord uit het Johannes-evangelie. Dat hij naar zijn broer gaat en dat hij vol verwondering en blijdschap tegen hem zegt. Joh, luister eens, wij hebben de Messias gevonden. Wat een vreugde spreekt daaruit. Eindelijk, Hij is er, de Messias, door God gezonden. En Hij gaat voorop en Hij wijst de weg. Gemeente, laat die vreugde van het geloof er dan ook bij ons mogen zijn. Dat je voor Hem buigt. En dat je heel je leven in zijn handen geeft en zegt, Heere, wijst u mij maar dan de weg. Ik aanvaard wat u zegt en ik aanvaard u als mijn verlosser. Doe dat. Want Hij is de Zoon van God, gezonden om verloren mensen te redden. Gemeente, wij gaan terug naar de geschiedenis van Exodus 2. Mozes, die trekt zijn conclusies. Hij zegt, ik kan niet langer in Egypte blijven. Ik ben mijn leven niet zeker. En dat blijkt ook wel, want in het volgende vers staat ook dat die farao zegt, waar is die Mozes? Want als ik hem te pakken krijg, dan is hij zijn leven niet zeker. Maar goed, Mozes is dat voor, hij is dan al weg. Hij wordt vluchteling. Vreemdeling. Hij maakt een reis van enkele honderden kilometers naar het land Midian. Dat is het huidige Saoedi-Arabië. En daar gaat Mozes op een strategische plek zitten, bij een waterput. En bij zo'n waterput komen natuurlijk altijd mensen. Dus daar liggen voor Mozes ook kansen. En ja hoor, na enige tijd dan komt er een schaapskudde richting de put. En die kudde wordt geleid door 7 jonge vrouwen. Ze komen naar de put om de schapen water te geven. En als die vrouwen een poosje bezig zijn en Mozes die zit daar zo eens naar te kijken, dan komen er andere herders aan, mannen, en die behandelen die jonge vrouwen lelijk. Ze drukken die vrouwen gewoon aan de kant. De Bijbel vertelt niet precies hoe dat gegaan is, maar het is wel duidelijk, dit gaat niet op een nette manier. En Mozes die ziet dat allemaal gebeuren bij die waterput. En weer Weer kiest hij voor de zwakste partij. Weer zie je zijn zorgzame en oprechte karakter. Hij verzet zich tegen het onderdrukken van die vrouwen die sociaal gezien niet sterk staan. Hij komt voor hen op. En die verschijning van Mozes, die boezemt gezag in. Die vervelende herders, die druipen zomaar af. Die andere kudde was eerst, dus zij moeten maar op hun beurt wachten. Die galante Mozes, die helpt die vrouwen ook nog eens om water uit de put omhoog te krijgen. Ja, met zijn gespierde lichaam stelt het ook niet veel voor, want in no time hebben die schapen het water gehad en gaan die jonge vrouwen alweer naar huis toe. Eigenlijk wel opvallend, hè, dat die vrouwen van dat andere volk de leiding van Mozes wel accepteren. Dat is wel een contrast met die bloedverwanten van hem, die hem afwezen. Wanneer die jonge vrouwen thuiskomen, dan worden ze begroet door hun vader. In vers 18 hoor je ook de verrassing doorklinken. Hij zegt, waarom zijn jullie vandaag zo snel teruggekomen? In andere woorden, hij had verwacht dat het veel langer zou duren, net als de dagen daarvoor. En dan leggen zijn dochters uit dat ze hulp gehad hebben van een Egyptische man. Dus blijkbaar zag Mozes er echt als een Egyptenaar uit. Misschien bleek dat wel uit zijn kleding, of misschien ook wel door zijn taal. Maar in ieder geval, om een lang verhaal kort te maken, die Mozes die wordt uitgenodigd door die vader van die zeven jonge vrouwen. Misschien dacht die vader wel, nadat hij dat hele verhaal had gehoord, dit is natuurlijk de ideale schoonzoon. En hoe kunnen mijn dochters die zo'n man dan zomaar laten lopen? En hij zegt daarom ook, ga hem nou eens halen en nodig hem eens uit voor de maaltijd. Want ik wil wel kennis met hem maken. Nou, dat gebeurt dan ook. En niet veel later dan mag Mozes trouwen met Zippora. Een van de dochters van deze man. En samen krijgen ze een zoon. Wat belangrijk is, dat is de naamgeving van dit jongetje. Want met die naam zegt Mozes heel veel. Hij krijgt namelijk de naam Gershom. En dat is een naam met betekenis. Letterlijk betekent het vreemdeling daar. Dus dat wil Mozes zeggen. Hij blijft zich daar een vreemdeling voelen. En hij geeft dat ook mee aan zijn zoon. Mozes wordt niet één met Midian. Hij zegt, ik ben een Hebreër en ik blijf het ook. Ik verloochen mijn afkomst niet. Die naamgeving is hoopvol. Want je had ook kunnen denken, zie je wel, die Mozes die gaat in Midian een nieuw bestaan opbouwen. Hij is getrouwd en hij krijgt een kind en hij gaat natuurlijk werken. En hij vergeet zijn bloedverwanten in Egypte. En groot gelijk, hè, want ze wilden hem toch niet hebben. Maar dat gebeurt dus juist niet. Die Mozes vergeet zijn bloedverwanten niet. En dat is het verrassende in deze geschiedenis. Mozes is en blijft een Hebreeër. En hij blijft bewust vreemdeling. Te midden van dat vreemde land Midian. Mozes kiest er dus voor om te blijven wat hij is. Maar wel met dit verschil. Dat het vertrouwen op zijn eigen kracht gebroken is. Hij is vreemdeling. En dat erkent hij dus ook. Vreemdeling. Meer niet. En gemeente, dat is precies het punt waar God kan beginnen. Als Mozes zegt, daar zit ik dan als een vreemdeling. En ik weet het ook niet meer. Nou, dat is het punt waar God kan beginnen. En als u wilt, moet u dat maar thuis verder lezen. In Exodus 3. Dan is de ontmoeting tussen God en Mozes bij die brandende doornstruik. Waar wij met lege handen staan. daar kan God beginnen. We kijken voor nu nog terug. Welke patronen zitten er nou in dit tweede stukje van de geschiedenis? Nou, een van de terugkerende patronen is dat Mozes kiest voor het zwakke, voor het onderdrukte. Hij was helemaal niks verplicht aan die vrouwen, maar het laat juist zijn edelmoedige karakter zien. En de latere leiders van Israël hebben zo vaak ook die karaktertrek. Denk bijvoorbeeld maar aan koning Salomo, die opkwam voor een moeder die wilde dat haar kindje in leven bleef. Koning Salomo liet zich niet omkopen. Maar hij deed goed aan de zwakken in de samenleving. Hij wordt ook niet voor niets de koning van de vrede genoemd. Of denkt u aan de profeet Jesaja, die profeteert over een leider die komt om te verbinden de gebrokenen van hart. En van die leider wordt ook gezegd dat hij de lammetjes in zijn armen bijeen zal brengen. Dat zien wij vervuld in de Heer Jezus Christus, in de goede herder. En opnieuw, je hoort het als het ware Andreas vol vreugde zeggen. Joh, wij hebben de Messias gevonden. Dit is hem. Dit is onze bevrijder. Hij zoekt het verlorene op. En hij zit aan één tafel met tollenaars en zondaars. Zo leren wij ook door deze geschiedenis al te anticiperen op de komst van Jezus. Want in hem zie je dezelfde karaktertrekken. Hij was begaan met mensen in ellende. Hij hielp zieken die geen perspectief hadden. Hij had oog voor mensen die er sociaal gezien uitlagen. Jezus verzette zich ook tegen de zittende leiding die dachten alsof ze God zelf waren. En zo komt er in Jezus bevrijding voor mensen die gevangen zitten in de macht van het kwaad. Dat is ook voor ons vanmiddag het evangelie. Dat Jezus aan ons niks verplicht is. Maar toch, hij is gekomen om ons verloren mensen te redden. Zie je dat? Herken je zijn onvoorwaardelijke liefde? En als u tot geloof kwam, ziet u de blijvende trouw van de Heere? Hij wil in onze ellende aanwezig zijn, zijn hulp bieden. Ja, wij moeten inderdaad erkennen dat we zijn hulp hard nodig hebben. Dat wij met lege handen staan. Alleen hij kan ons bevrijden uit de zonde. Uit dat rechtvaardig oordeel van God over de zonde. En daarom komt vandaag die oproep naar u en jou toe. Aanvaard hem toch. Misschien heb je dat nog wel nooit gedaan. Misschien hobbel je altijd nog wel mee in de grote stroom. Maar dan zeg ik je vanmiddag, geef je nou eens over aan deze redder. Spreek nou eens in je hart uit, Heere, zonder u red ik het niet. Ik heb het gezien, ik besef het. Ik heb u nodig als mijn redder. Nou, dan bent u gered. Want Jezus is gewillig. Hij is gekomen om het verlorene te zoeken. En zo worden ook kinderen van God opgeroepen om hun toewijding aan de Heer Jezus Christus te vernieuwen. Om hem te volgen als uw koning. Om u te buigen voor hem. Want als u dat doet, dan zult u opnieuw zijn kracht aanmerken in uw zwakheid. Hij is de almachtige koning. En hij is vol van liefde om juist het ellendige en het zwakke en het verlorene op te zoeken. En een goed, ja zelfs zalig leven te geven. Gemeente, zo vinden wij houvast in Gods leiding. Hij zorgt voor het zwakke, voor wie zichzelf niet kan redden. Uit de macht van de zonde, van de duivel. Die kracht hebben wij niet. En ook in die zin geldt dat je daarin niks aan je spierballen hebt. Maar Christus is gegaan, de weg van het kruis, om verloren mensen te redden. Verwacht het dan van hem. Laatste patroon in deze geschiedenis is dat Mozes vreemdeling blijft in een vreemd land. In dat vreemde land blijft hij maar verlangen naar zijn bloedverwant. En is dat niet ook waar van de Heer Jezus? Dat hij maar blijft verlangen naar mensen. Ook al hebben ze hem afgewezen. Misschien hebt u dat ook al zo vaak gedaan. Jezus afgewezen. Jezus buiten de deur van je hart gehouden. Maar hij blijft verlangen. Om mensen te redden. Zalig te maken. En zoals Christus is, zo zijn ook zijn volgelingen. Dat vreemdelingschap. Dat is een kenmerk van ieder die de Heer Jezus volgt. Komt op zoveel momenten terug in de Bijbel. Denk maar aan Abraham als vreemdeling. Mozes was vreemdeling. Daniel in Babel was vreemdeling. En allemaal kozen ze ervoor om hun identiteit te bewaren. Ze wilden niet één worden met dat vreemde volk. En later wordt dat ook van christenen uit de heidenen gezegd. Natuurlijk is het zo dat wij niet de bloedverwantschap hebben met dat volk van God. Maar die verwantschap loopt na Pinksteren niet via het bloed, maar via het geloof. En daarom kan Petrus in zijn brief de gelovigen uit de heidenen toch aanspreken als volk van God. En hij zegt tegen hen, gelovigen, bewaren jullie nou je identiteit. Wees christen, wees vreemdeling. In een niet-christelijk land gaat dat niet vanzelf. Het kost moeite, het kost inspanning. Maar het is een terugkerend patroon. En daarom moeten wij daar vanmiddag ook op anticiperen. Het hoort erbij dat je je niet thuis voelt hier in deze wereld. Dat is niet raar hoor, als je dat voelt. Maar dat is juist normaal. Want je weet van dat betere vaderland. En tegelijk merk je het wel, hè? Dat de wereld aan je trekt. De wereld heeft zoveel te bieden. Zo mooi, zo aantrekkelijk. Dat je jezelf misschien ook wel afvraagt. Ja, moet ik nou echt anders zijn dan de rest? Moet je nou echt opvallen door wat je juist wel of niet doet? Ja, gemeente, dat hoort erbij. Christen zijn vraagt dat wij onze identiteit in Christus bewaren. Daarin groeien. Wij zijn vreemdelingen. En vreemdelingen zijn onderweg. Die verwachten iets veel beters. Iets veel mooiers. Herkent u dat? Zie je ook uit naar de wederkomst van Jezus? Hij terugkomt. Pas dan is het echt goed. Volhard dan in het uitzien naar hem. En blijf vreemdeling. Hier op aarde. Hou vastvinden in onzekere tijden. Dat krijgen wij uit deze geschiedenis van Mozes. Het gaat niet om menselijke kracht. Maar het gaat om Gods leiding. Nee, die leiding zie je niet altijd. Maar het blijkt wel dat God zijn volk niet vergeet. En laten we daarom blijven vertrouwen. Verlangend naar de komst van koning Jezus. Wanneer hemel en aarde één worden. Wanneer het koninkrijk van God voorgoed doorbreekt. Ieder die op hem wacht, die zal dan het eeuwige zalige leven binnengaan. Om hem, uw God, uw koning, eeuwig te loven en te prijzen. Amen.